Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente en gasten in ons midden, we gaan zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken staart. Ik zal in de dageraad ontwaken met gezang mijn God genaken. Het is het eerste vers van Psalm 108. Colossenzen 2, tweede hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, tweede hoofdstuk. Maar vooraf zal u worden gelezen de 10 geboden, de wet van God. En daarna zingen wij Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gewaren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen we met elkaar Colossense, het 2e hoofdstuk. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd hebt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der God lichamelijkheid, door der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uw vleeses mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbat, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlezes, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot de verzadiging van het vlees. Tot zover de schriftlezing.
Zingen wij nu Psalm 77, daarvan het zevende vers. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 77.
Thank you.
gemeente, dan wil ik nu overgaan tot het afnemen van de geloofsbelijdenis van een drietal jonge mensen. En de vragen van voetjes stellen. En ter inleiding wil ik lezen artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben geen formulier voor het doen van belijdenis. Maar we hebben wel een mooi artikel uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27. En dat wil ik nu eerst lezen, zoals afgedrukt op de liturgie. Wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwige koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woede van de hele wereld, hoewel zij soms een tijd lang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is. Zo heeft de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen voor zich bewaard, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook is deze heilige kerk niet gevestigd in, gebonden aan of beperkt tot een bepaalde plaats of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is ze met hart en wil samengevoegd en verenigd in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Dan wil ik nu vragen of jullie willen opstaan van je plaats van de bank. En dan lees ik de vier vragen van dominee Voetjes voor de openbare geloofsbelijdenis. Dan vraag ik je daarop je met de naam je ja-woord te geven. Zal ik ze eerst lezen. De eerste vraag. Verklaart u dat u de leer van onze kerk, welke u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomt met de Heilige Schrift? Beloof je dat je door de genade van God in de belijdenis van de zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven? Beloof je dat je overeenkomstig deze leer je leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat je je belijdenis met goede werken zult versieren? En de vierde vraag, beloof je dat je aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen, indien het gebeurde, het welk God verhoede, dat jij je in leer en leven kwam te misgaan? Wat is daarop je antwoord, Marit Cornelia Wilhelmina van Binsbergen, die in de schouwplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91, vers 1. Anne Juliette Hollebrandsen, wat is daarop je antwoord? Want die mij vindt, vindt het leven en trekt de welgevallen van de Heere. Spreuken 8, vers 35. Neline Manouk Hollebrandsen. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. Hooglied 8, vers 6a. De goede en grote God, verlene goede tieren tot dit heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan mag ik daar nog enkele persoonlijke woorden aan toevoegen, geliefde vanmorgen. Jullie mogen hier staan met z'n drieën in deze gemeente, Den Haag Scheveningen. Ik moest denken aan de tekst, wat de Heer Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dat is tot blijdschap, dat is tot grote blijdschap van de gemeente, van de kerkenraad, dat jonge mensen zich willen verbinden aan, aan de Heer en aan zijn dienst. Zeker als we denken aan de wereld, aan het Nederland van 2026, waarin we vandaag de dag leven. Blijdschap van de families Winsbergen, Hollandbrandsen en natuurlijk ook, ja, ik kan alle namen wel gaan noemen. Ik zie ook de familie De Zwart en anderen. Maar dat is zeker tot blijdschap als we ook de families mogen zien die hier getuigen van mogen zijn. Marit, ik heb je de woorden uit Psalm 91 meegegeven. Want daar gaat het over een schouwplaats. En daar heb je ook wel iets mee om mensen een schouwplaats, een veilige plek, een veilige plek te bieden. Een bewogen hart heb je voor dak- en thuislozen. Dus ik dacht, en je had aangegeven dat je het boek van de Psalmen zo mooi vond. Dus ik dacht, ja, dan is dat wel een gepast woord, een mooie tekst over een schouwplaats. En over het vernachten in de schaduw van de Almachtige. Je hebt een bewogen hart voor dit soort dingen. Je hebt ook een helder, de Heer heeft je ook, zal ik zeggen, de Heer heeft je ook een helder verstand gegeven. Je werkt op de juridische afdeling. En ik wens je ook van harte toe dat de Heer zijn zegen ook wil schenken bij al je werk. En datgene wat de tekst zegt, dat je dat ook zelf persoonlijk mag ervaren. Juliette, ik heb je een tekst uit de Spreuken gegeven. Dat gaf je aan als je lievelingsboek van de Bijbel. Ja, gemeente, ik met de beleidingscategorie is het altijd zo dat ik in het persoonlijk gesprek, dan vraag ik, stel je voor dat je naar een eiland verbannen zou worden. Ja, je hoopt natuurlijk dat dat nooit zal gebeuren in je leven. Maar goed, we weten natuurlijk nooit wat, als je ziet hoe de vervolgde kerk overal in deze wereld, hoe christenen vervolgd worden. Maar goed, dan zeg ik, stel je voor dat je verbannen zou worden naar een eenzame plek. Je zou geen Bijbel mee mogen nemen, maar je zou één Bijbelboek zou je wel mee mogen nemen. Van die 66, één Bijbelboek. Nou, welk Bijbelboek zou je dan kiezen? En dan komt er vanzelf iets uit natuurlijk. Van ja, welk Bijbelboek je het meest aanspreekt. Ja, dat is soms best wel een beetje moeilijk, want er zijn best wel meerdere boeken die je aanspreekt. Maar Marit had dus de Psalmen en Juliette koos voor het Spreukenboek. Dus vandaar dat ik de Spreuken heb, iets uit de Spreuken meegegeven. Juliette, je doet een HBO-studie met aandacht voor het dier in een duurzame samenleving. Niet waar? Daar ben je nog steeds mee bezig, ja, zie je. Dus ik zat in de Spreukenboek te kijken naar een tekst met dieren of met beesten. Dat had natuurlijk ook gekund vanmorgen, dat ik de tekst uit Spreuken 12 vers 10 genomen. De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Was dat ook een mooie tekst geweest, maar ja goed, ik denk ja, om dat nu eigenlijk mee te voor de mensen die kijken dan, wat heeft dat nu met beleidnis te maken, dus dat heb ik toch maar niet gedaan. Maar je bent een dierenvriend en dat siert je dan ook. Ook voor jou, van harte, God zegen. En wat de tekst zegt, wie mij vindt, vindt het leven. En dat leven is ten diepste alleen in de Heer Jezus Christus te vinden, die het leven verworven heeft, het eeuwige leven. Hij is de levensworst. En de Heer zegt, die in mij gelooft, dat had ook een mooie belijdenistekst geweest. Die in mij gelooft, die zal leven. Al waar hij ook gezond is, de opstanding en het leven. Van harte ook voor jou en je vriend. Ik weet niet of die er is ook. Oh, hij zegt niet. Maar goed, ik hoop en ik weet zeker dat je hem de weg ook zult wijzen die God aanwijst in zijn woord. Manouk, jij doet de PABO en je bent bezig met een stage, als ik me niet vergis, op de basisschool. Mooie taak om de kinderen onderwijs te geven, van de Bijbel te vertellen. En ja, misschien niet op een reformatorische school. Nee, liever christelijk, misschien wel niet christelijke school, om daar ook iets mee te geven, zo, als daar ook ruimte voor is. Diezelfde vraag heb ik ook aan jou gesteld. En toen heb je geantwoord, het Hooglied, het boek Hooglied. Nou, dat gaat over de liefde. Je geliefde is hier ook, je verloofde is hier ook. Dus, ja, dan ga je in het boek Hooglied kijken en het heeft 8 hoofdstukken. En dat is nog niet zo eenvoudig om een beetje gepaste tekst natuurlijk ook in verband met de belijdenis. Maar ik kwam tenslotte bij deze tekst, zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De verklaring is die zegt, het gaat eigenlijk natuurlijk in het boek Hooglied over de grote bruidegom en de bruid. En de bruid die vraagt aan de bruidegom, aan de Heer Jezus, zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. Met andere woorden, geef dat ik het zeker mag weten. Dat ik zeker mag weten dat u van mij houdt. Ik hou van u, maar wilt u het ook geen bevestigen? De wijze op verklaarswijk op de zekerheid. En die zekerheid die kan de liefde jou geven. Maar ook, als ik even denk, bruidegom en bruid, natuurlijk ook voor je, voor Timon, Bakem, als ik ze niet vergis. Ook de liefde onderling voor jullie. Dat wilde ik vanmorgen in de toespraak naar voren brengen. Daar heb ik verder niet zoveel aan toe te voegen. Ja, ik gebruik er ook om jonge mensen op te wekken om ook belijdenis te doen. Als je nog geen belijdenis gedaan hebt. Die zijn er in Zoetermeer. Nog heel stel eigenlijk. Maar die zullen er ook wel in Den Haag Scheveningen zijn. Van harte mag ik jullie ook opwekken. Want het is een liefdedienst en daar krijg je geen spijt van. Ik heb zelf de dienst van de wereld gediend tot een jaar of 17, 18. Nou, daar kan ik alleen maar van zeggen, daar heb ik spijt van. Maar van de dienst van God, daar krijg je nooit spijt van. Dat valt ook nooit tegen. Mensen vallen tegen, de kerk valt tegen, Amsterdam dominees vallen tegen. Daar moet je het allemaal niet van verwachten. Maar als je het van de Heer, als je van God verwacht, dan word je niet beschaamd. Van harte dus bij deze de opwekking om de Heere te zoeken. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Amen. Dan wil ik nu zingen op Psalm 134 het eerste vers. Het eerste vers en daar lezen wij het volgende. Loof nu alle heren Heer, gij zijn de knechten. Dat zijn mannen en ook vrouwen, knechten. Dienstmaagden zou je zeggen, geeft hem eer. En gij die desnachts in huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Dan ga ik naar beneden tijdens dat zingen. En dan vraag ik de nieuwe jonge leden om op het podium te gaan staan. Dan met je gezicht naar de gemeente toe, zoals dat ook bij een doopdienst is. Inmiddels dan hoop ik daar voor jullie te staan. En dan zingen wij na dat eerste vers het derde vers. En dan vraag ik u, gemeente, om te gaan staan, als dat mogelijk is, zoveel mogelijk is, om daarbij te gaan staan. En dan hef ik mijn handen op voor de zee. We kennen geen handoplegging. Dat vind ik trouwens best wel mooi iets. Zoals dat bij beleidingsdiensten ook handoplegging. Maar goed, dat kennen wij in onze gemeente niet. Maar dit is dan als het ware in plaats van de handoplegging wordt de zegen deze jonge mensen toegezongen en toegebeden. Psalm 134, het eerste vers. gaan we nu verder met de collectezang van 25, de versen 2, 6 en 7. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zoals er ook bij staat wat dat betekent voor het zingen, wordt er geld in gezameld. De Heer zegene u en uw gaven. 25, 2, 6 en 7. Gemeente, het is een aantal jaren geleden dat de politie in Amsterdam mensen nodig had. Er was een gebrek aan politieagenten in Amsterdam. En de politie die begon met een wervingsactie. En de slogan, die hadden ze gemaakt, die hadden ze verzonnen. De slogan die was: werken bij de politie, maar dan in Amsterdam. Werken bij, misschien de ouderen onder ons misschien herinneren zich nog dat, het is wel jaren geleden. Werken bij de politie, maar dan in Amsterdam. Met andere woorden, nee, het heeft zijn uitdagingen. Niet in een achteraf dorpje, waar alles keurig en rustig is. En geen probleemwijken zijn, maar in de hoofdstad. Met alle uitdagingen. Een gemeente wat nu geldt voor werken bij de politie in zo'n grote stad, dat geldt eigenlijk ook voor belijdenis doen vandaag de dag. Voor belijdenis doen in ons land anno 2026. Want dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo zou je kunnen zeggen, belijdenis doen, maar dan in Nederland 2026. Belijdenis doen, maar dan in de binnenstad van Den Haag. Belijdenis doen dan in Zoetermeer. En, nou ja goed, ga zo maar door, gemeente. Daar moest ik aan denken. Daar moest ik aan denken bij de voorbereiding van de preek. Die gaat over, niet over een moderne stad als Amsterdam of Zoetermeer, maar over een hele oude stad, een antieke stad. Namelijk de stad Colosse. De oude stad Colosse. Dan was dat natuurlijk niet te vergelijken met vandaag de dag, de moderne steden vandaag de dag. Maar als je daarin verdiept in hoe dat leven in Colosse was, in die oude stad, dan kun je toch ook wel indenken dat dat de nodige uitdagingen met zich meebracht. En nodige vragen en moeilijkheden. Om daar christen te zijn in zo'n stad. Christen zijn, maar dan in Colosse. Hoe moet dat? Christen zijn in Nederland. Belijdenis doen in de binnenstad van Den Haag. Hoe moet dat? Dat kan alleen als, en dat zeg ik bijzonder tegen de jonge vrienden, dat kan je alleen doen, belijdenis doen en christen zijn door de kracht van Christus. Als je met Christus mag leven, uit hem mag leven. Daarover spreekt de apostel Paulus in de brief aan de Colossenzen. Dus dat zijn de mensen die in Colosse wonen. Die worden genoemd Colossenzen. Dat schrijft hij in de brief aan de Colossenzen, het tweede hoofdstuk wat we gelezen hebben. En daarvan het zesde vers. Colossenzen 2 vers 6, dat is de tekst voor de preek. De tekst voor de pre-Colossenzen is ook afgedrukt. Nou, de tekst is niet afgedrukt, zie ik, maar in ieder geval, daar wordt wel bij gezegd wat dat allemaal betekent. Aandachtspunten. Colossenzen 2 vers 6, daar staat namelijk: gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Gelijk gij Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Dat is de tekst voor de preek. En dan gaat het vanmorgen als de thema voor de preek: belijdenis doen, maar dan in Colosse. Twee gedachten. Want immers de tekst, daar hoef je geen theoloog voor te zijn of grote exegeet voor te zijn. De tekst bestaat uit twee gedeelten, namelijk uit het aannemen van Christus Jezus en een tweede gedachte, het wandelen in hem, het wandelen in Christus Jezus. Belijdenis doen, maar dan in Colosse, het aannemen van Christus Jezus, het wandelen in Christus Jezus. Dus we gaan vanmorgen in gedachten naar die oude stad Colosse. En dan weet ik er eigenlijk niet eens zoveel van hoe dat leven precies was. Het gaat over een hele oude stad Maar uit de geschiedenis hebben ze, en uit de munten die ze daar gevonden hebben, en die ruïnes en inscripties die ze op muren gevonden hebben, hebben ze herleid hoe ongeveer dat leven daar was. Ook wat het godsdienstige leven, want de mensen waren heel godsdienstig. Ja, we willen misschien vandaag de dag in Nederland de godsdienst wat uitbannen, maar dat zal toch wel moeilijk worden. Maar als ik even ga naar die oude stad dus, daar was veel godsdienst. Maar wat voor godsdienst dan? Nou ja, het was eigenlijk een mengeling, een soort mix van allerlei elementen uit diverse landen, van verschillende volkeren, Grieken, Romeinen, zelfs uit Egypte waren er ook invloeden. En daarnaast ook nog Joodse invloeden, Joodse elementen. Er was ook een synagoge, dus ook er was een Joodse gemeenschap. Die zal het ook niet zo makkelijk gehad hebben zoals vandaag de dag. Met alles wat daarmee samenhangt, maar daar gaan we maar niet op in. Maar in ieder geval, dat was dat leven daar. Al die verschillende godsdienstige gebruiken, cultus ook. Die Romeinen die vereerden hun keizer, dus je had ook van die plaatsen waar je wierook offerde aan de keizer en dergelijke. Nou, dat is zo'n beetje wat het godsdienstige plaatje betreft van Colosse. Meer weet ik er ook eigenlijk niet van die oude stad, maar dat was betreft, wat het godsdienstig betreft. En toen? Ja, toen kwam het evangelie. Toen kwam het licht van het evangelie, dat ging daar schijnen. En zoals we dan zeggen, het licht ging schijnen in de duisternis. In die duisternis van Colosse, van die verschillende godsdiensten, kwam daar ineens het evangelielicht schijnen. God zond een boodschapper van dat evangelie. Wie was dat? Nou, dat zal Paulus wel geweest zijn. Nee, dat was niet Paulus. Paulus heeft die brief geschreven aan de Colossenzen, maar hij heeft zelf daar niet het evangelie gebracht. Dat heeft een ander gedaan. Een man, een zekere Epaphras. Die wordt ook genoemd in hoofdstuk 1 vers 7. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededisser. De Paulus was er zelf nooit geweest. Maar was er wel zeer bij betrokken, bij die gemeente. Hij had via Epaphras nog gehoord hoe dat allemaal was. En daarom heeft hij die gemeente een brief gestuurd. En Paulus zelf, nou, Paulus was natuurlijk wel op veel plaatsen geweest. De grote heidenapostel, de grote zendingsapostel. Hij schrijft zelfs, wat me altijd een beetje verbaast, in hoofdstuk 1 vers 23, het tweede gedeelte, als hij het heeft over het evangelie, het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben. Al de creaturen die onder de hemel is. Want Paulus, al de creaturen, maar hij zal wel bedoeld hebben, ja, vele creaturen. Ik ben op veel plaatsen geweest. Het grootste gedeelte van de toenmalige wereld heeft hij het evangelie gebracht. Maar vreemd genoeg niet in dat plaatsje Colosse, een plaats in het westen, want dat heb ik nog niet gezegd, waar dat precies lag, in het westen van Klein-Azië, het huidige Turkije, zeg maar. Het huidige Turkije, maar dan in het westelijke gedeelte. Misschien bent u er wel eens geweest, ruïnes, er is niet veel van over. Nou ja, ruïnes, stenen, veel stenen, wat ook een herinnering is natuurlijk aan dat verleden. Maar in ieder geval, deze Epaphras, die had een evangelie daar in Colosse gebracht. En dat de evangelie, dat had wat gedaan in het leven van die mensen daar in Colosse, Colossense. Dat leven van die mensen was veranderd. Vergeleken bij hun eertijd en wat ze nu zijn, daar had een overgang plaatsgevonden. Wat wij dan bekering noemen. Pas geleden had ik het met iemand over bekeringen. Dus had hij over een, ja, hij heeft een switch meegemaakt. Ik vond het eigenlijk een heel, ik had het eigenlijk nooit zo gehoord. Maar ja, zo kun je het ook zeggen. Zo kun je het misschien voor de mensen vandaag uitleggen. Wat bekering is, een verandering is in je leven. Een switch. Nou, die mensen daar in Colosse hadden ook een switch meegemaakt. Hè? Om het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Want van zichzelf, van nature zeggen we dan, staat in hoofdstuk 2 vers 13. Als gij dood waart in de misdaden. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden, uw vergevende. Nou, dat is nogal wat. Dat is die switch. Ze waren dood in misdaden, maar ze zijn levend gemaakt. Dus als je Christus niet kent, ben je eigenlijk dood. Nou, dat is nogal wat, alsjeblieft. Ja, toch is het eigenlijk zo, dat je geestelijk dood bent. Een dode, die heeft geen indruk, die kan niet zien, die kan niet horen, die... Ja, dat ben je eigenlijk, als je de Heer Jezus niet kent, zegt Paulus. Dan ben je eigenlijk, dan ben je er niet gevoelig voor, je hebt er geen indruk van. Maar als je levend gemaakt wordt, ja, dat is het wonder van Gods genade. Al uw misdaden, uw vergevende. Dus niet alleen wonder van levendmaking, maar ook vergeving. Eigenlijk twee wonderen, hè? Levendmaking en vergeving. En zo waren die mensen daar veranderd. En had rijke vruchten voortgebracht. Die mensen die zijn nu op God gericht en op Christus gericht. Hoofdstuk 1 vers 6. Het brengt vruchten voort. Gelijk ook onder u van die dag dat gij het gehoord hebt. En de genade Gods in waarheid bekend. Dus er was een gemeente ontstaan. Een klein gemeentje. De verklaringsweek dacht. Het zijn geen grote kerkgebouwen zoals vandaag de dag. Vooral op de Veluwe van die mega... Of in Amerika, in Texas, en dan heb je van die megakerken met duizenden mensen. Nou, dat was het allemaal niet. Dat maakte natuurlijk van vaak in de grote kerken groot. Nou, die kerkjes in die tijd, dat waren echt zo'n soort huisgemeenten, meer niet. Huisgemeenten. Die waren daar lid, onder andere Philemon en zijn slaaf Onesimus. Onesimus wordt namelijk in hoofdstuk 4 van de Colossensebrief, vers 9, wordt die genoemd, Onesimus. Dat is nog een aparte brief. Die Onesimus was een weggelopen slaaf. Hij werkte bij Philemon, dat was zijn baas. Was een goede baas trouwens. Het was natuurlijk slavernij, dus denk ik, dat was allemaal niet best. Maar in die tijd waren er ook gewoon echt fijne mensen die echt gewoon ja, iemand in dienst hadden. En daar goed voor zorgden. Dus ja, dat moet je ook wel bedenken. Nou, die waren daar ook lid in de gemeente van de Colossens. Dus er is een klein gemeente, een huisgemeente ontstaan. En dan ineens krijgt die gemeente een brief. En dat is de brief van de apostel Paulus. Hij schrijft die brief vanuit de gevangenis. In hoofdstuk 4 vers 3 zegt, om welke ik ook gebonden ben. En de gebonden ben, dat betekent in de banden, dat betekent in de boeien geslagen. Dus dan zet je in de gevangenis. Dan verbaast me altijd dat Paulus in de gevangenis en toch nog mensen kon bezoeken en ook nog brieven mocht en kon schrijven. Maar dat kon kennelijk toen. En dat hij die brieven ook nog aan bodens mee kon geven om die brieven te bezorgen op de bestemming die hij begeerde, die hij wenste. En zo is die brief dus... Vanuit de gevangenis, waar dat precies geweest is, denk misschien aan Efeze. Welke was ook altijd de vraag, welke, want Paulus heeft in verschillende gevangenissen gezeten. Was dat omdat hij een misdadiger was? Nee, dat was helemaal niet omdat hij op de kerf stond, maar dat was omdat hij alleen maar het woord voor, omdat hij het evangelie gebracht had. Daarvoor zat hij in de gevangenis. Laten we hopen dat dat nooit zal gebeuren in Nederland, maar als we wereldwijd bekijken, nou... Ik weet niet of u de cijfers van Open Doors wel eens gezien hebt. Het gaat over miljoenen mensen die geen vrijheid hebben hè, om christen te zijn. Waar het echt iets kost om christen te zijn. Miljoenen christenen. Ja, de Tweede Kamer heeft er niet zoveel aandacht voor. Althans, ja, men probeert wel. Sommige mensen blijven die willen er niet eens van horen. Nee, er zijn genoeg andere dingen. Natuurlijk, nou, maar ja, christenvervolging, dat is ook een puntje, hè. Dat is ook ontzaglijk. Er is natuurlijk vreselijk veel nood in de wereld. Oorlogen, Midden-Oosten, Oekraïne, verschrikkelijk allemaal. Helemaal erg. Oorlog is altijd erg. Maar christenvervolging is ook erg. En Paulus zit in de gevangenis. En laten we hopen dat nooit in Nederland, maar we weten het niet. Hè? Dus ja, ik wens jullie ook het al het nodige. Hè? Maar je weet ook niet wat er volgende geslacht. Maar als je in de gevangenis zit en de Heere is bij je, dan is het goed. Dat heeft apostel Paulus ook ervaren. Dus Paulus schrijft dan een brief aan de gemeente van Colosse. En dat is deze brief die hier, vier hoofdstukken, even tussendoor. Ik las een preek over deze tekst, een hele bekende preek, van de Schotse prediker Ralph Erskine. Ja, Erskine zeggen ze in Nederland, maar in ieder geval, die preek van Erskine die gaat over deze tekst, een prachtige preek. Maar dan zegt hij, stel je voor, zegt hij, als Paulus nog leefde. En hij zou een brief schrijven aan de gemeente in Schotland. Die was een Schot. Dat was een Schot, deze Erskine. Dus stel je voor dat Paulus een brief aan Schotland zou schrijven. Dat zou daar allemaal in komen. Ik dacht gelijk, ja, als Paulus nog geleefd zou hebben en hij zou een brief schrijven aan Zoetermeer, waar ik sta dan. Of hij zou de gemeente van Den Haag Scheveningen, wat zou daar in komen? Zo denk je wel eens, dat heb je met die zeven brieven van Klein-Azië ook. Maar, ja, wat zou erin komen? Nou, dat weten we dus niet, wat erin zou komen in de brief van Den Haag, Scheveningen of aan Zoetermeer. Maar we weten wel wat er in deze brief staat. En dan gaat Paulus in dat eerste hoofdstuk eerst God danken. Dat de Heer die wonderen gedaan heeft in die antieke oude stad Colosse. En wat zegt hij dan? Dan dankt hij de Vader, in hoofdstuk 1 vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overzet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan heb je die switch weer. Dan heb je die bekering weer. Dat noemt apostel getrokken worden. Je moet getrokken worden, je zit vast namelijk. Je zit er eigenlijk in je oude leven als je verslaafd bent aan de zonde. Je moet eruit getrokken worden. Je gaat er niet zomaar uit. En je zit vast. En ik hou dat lekker vast. En ik ga mijn leven lekker niet veranderen. Totdat je wel getrokken wordt. En ja, dan moet je wel. En zo is het eigenlijk met de Colossenzen. Die getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan vraag ik me altijd af, ja, die omslag van de brief van de Colossenzen naar de gemeente nu. Van de gemeente anno 2026, hè. Kun je dat nou zomaar op de gemeente van nu overzetten? Ik wil wel zeggen dat vandaag de dag, als je beleidde, dat toch iets anders was dan zeg maar, jaren geleden, zeg maar, 30, 40, 50 jaar geleden. Dat iedereen, zeg maar, vanzelfsprekend belijdenis deed. Ja, je vader en moeder zijn van de Gechem, je ouders zijn van de gereformeerde gemeente, je grootouders, dus ja, jij gaat ook. Maar die tijd is, zeker in het Westen denk ik, in veel plaatsen is het een beetje voorbij. Het is allemaal niet meer vanzelfsprekend dat mensen ook hetzelfde spoortje gaan als ouders. Het is alleen maar een voorrecht als je kinderen ook, hè, in het spoor. En dan mag je nog blij zijn dat ze het woord van God vasthouden. En dat ze het geloof niet verloochenen. Dat ze alles loslaten. Dat. Nou ja. Dat wilde ik even zeggen. Maar het gaat hier in ieder geval om een brief van mensen waarvan Paulus kan zeggen, die ons getrokken heeft uit die macht van de duisternis. En hij zegt, maar jij zit er allemaal in die macht van de duisternis. Ook al ben je gegem opgevoed. Al ben je dan keurig netjes kerkelijk opgevoed. Maar die macht van de zonde is zo groot. Dat gaat dwars door alles heen. Al ben je 100 keer lid van een kerk. Maar je ziet, die macht van de zonde kan zo ontzaggelijk groot zijn. Dat je dat ook helemaal, ja, daardoor beheerst wordt. Dan moet je uit verlost worden. Moet je uit getrokken worden. Nou, dat was gebeurd daar. En ja, toen en dan komt dat christenleven. Nou, dan komt dat christenleven. En Paulus is er blijd over, hoor. Maar hij heeft ook wel zijn zorgen. Want nu is die gemeente daar ontstaan, daar in Colosse, maar er zitten ook allerlei haken en ogen. Want nou hebben die oude godsdiensten, die hebben kennelijk toch nog wel veel invloed in de christelijke gemeente. Hij gaat er uitvoerig op in dit tweede hoofdstuk. Het was een lang hoofdstuk, want ik dacht, ja, ik wil het toch helemaal ook lezen. Vanaf vers 16 tot en met 23 gaat dat allemaal. Dat zijn dat zijn de uitdagingen. Want nu blijkt dat er allerlei invloeden is, ook van de Joodse gemeente, is er invloed in de christelijke gemeente. En wat is dat dan voor invloed? Nou, je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. Raak niet en smaak niet. Je mag dat niet, smaak niet, dat wil zeggen niet. Dat mag je niet eten, dat mag je niet hebben. Zo'n godsdienst van, ja, zo'n moralistische godsdienst zeggen we dan, van allemaal regeltjes. En je mag, als je die regeltjes houdt, dan is het goed. Maar als je die regeltjes, ja, zegt Paulus, wacht nou eens even. Daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Indien je dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijn afgestort, wat wordt gelijk als je in de wereld met inzettingen belast, zegt hij in de 20e vers. Word je daar nou weer mee belast, met zo'n ballast van dit niet, dat niet. Is dat nou het christenleven? Is dat nou de kern? Is dat nou waar het over gaat? Dus ze zeggen dat dat allemaal niet belangrijk is, bepaalde regels in het kerkelijk leven. Natuurlijk moeten er regels zijn, maar daar gaat het uiteindelijk toch niet om. Nou ja, dat wil Paulus zeggen. Gelijk je dan Christus aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Ja, en dan ben ik eindelijk bij de tekst waar ik moet zijn vanmorgen. En dan ben ik bijna bij de tussenzang, maar in ieder geval, dat moest toch even gezegd worden, om die tekst te begrijpen. Paulus gaat opwekken en zegt, mensen, houden even op met al die uiterlijke dingen. Gelijk je dan Christus aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Dat is het christenleven. Hem aannemen, ook een besmet woord, mag niet aannemen. Gevaarlijk arminianisme, remonstrantisme, pas op. Ja, dat weten we allemaal wel, maar het gaat er toch om hè, dat je Christus door het geloof mag kennen. Je natuurlijk niet een oppervlakkig aannemen. Neem Jezus aan. Het gaat toch alsof het allemaal zo. Dat gaat met worstelingen gepaard natuurlijk. En ik weet al die. Ik weet in mijn eigen leven ook. Dat daar heel wat. Dat doe je niet zomaar. Dat weet ik ook wel. Maar toch is dat het belangrijkste. Om hem te kennen. Hem aan te nemen. Door het geloof. De Engelse vertaling heeft received. Misschien nog beter. Ik weet het niet. Elaambond Griekse taal. Received wil zeggen ontgelijk gij hem ontvangen hebt. Dat is dan wat, klinkt dan wat minder remonstrans. Maar toch ontvangen, aannemen. Dat mag. Hem aannemen. Met de armen des geloofs. Nee, niet als een rijk mens. Ralph Erskine zegt als een arme zondaar die een rijke Christus benodigt. Als een arme zondaar die een rijke Christus benodigd, nodig heeft. Gelijk je dan Christus aangenomen hebt, maar ook wandelt alzo in hem. Dan gaan we nu zingen. Of hebben we geen tussenzang? Nee, we hebben geen tussenzang, dus ik kan gewoon door. Ik ga gewoon door. Wandelt alzo in hem, dat is mijn tweede gedachte. Want ja, als je dan hem aanneemt, dan komt er ook een levensverandering. Dan kun je dat ook zien in de wandel, de levenswandel. Want er is geen aannemen zonder te wandelen in hem. Als je mensen Jezus aannemen, maar je ziet dat niet in hun leven. Ze hebben het over Jezus aannemen, maar waar zie je dat dan aan? Kun je dat zien? Ja, wandelt al zo in hem. Dat hoort dus bij elkaar. Ik mag je niet uit elkaar loshalen. Gelijk je dan Christus aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Met andere woorden, dat geeft een andere richting in je leven. Wandelen. Trouwens, dat had hij al in het 10e vers van hoofdstuk 1 gezegd. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Geloofsvrucht, liefde, dankbaarheid, goedheid, in de vrucht noemen we dat de vruchten van ons leven. Ja, andere levensrichting. Ja, als ik in mijn eigen leven denk, in mijn oude leven, waar ging het om in mijn oude leven? Nou ja, als ik muziek had, en dan zat ik urenlang zat ik daarna te luisteren. En dat was allemaal geen nette muziek. Ik ga niet zeggen wat er allemaal voor muziek, daar heb ik ook wel eens iets van gezegd, geloof ik hier vanaf. Maar daar gaan we nou vanmorgen maar even niet op in, maar dat was nou niet zo de beste muziek. Psychedelische muziek, dat gaat erin. Doet iets met je geest en zo, allemaal dat soort dingen. En als de Heer in je leven komt, dan ga je dat loslaten. Dan komt er een levensvernieuwing. Dan komt er een switch, zou die man zeggen. Komt er een andere levensrichting, een levenswandel. De vruchten, wordt het genoemd. Als je vroeger helemaal bezeten was van sport, zeg maar, van de eredivisie. Zoals nu ook ADO naar de eredivisie gaat. Nou, dan, nou dat. Alleen maar eredivisie. Ja. Nou ja, mag je geen balletje trappen natuurlijk, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Hè. Dat is toch niet je leven? Dat leef je en daar sterf je toch niet voor, zoals sommige mensen. Wat is onze leven, zeg? Hoe is onze levenswandel? Waar gaat het ons om in ons leven? Waar is ons leven op gericht? En als dat nog gericht is op alles van hier beneden, op hier, van alles wat van jezelf is, je eigen eer, je eigen. Als je het maar goed naar je zin hebt, een lekker gevoel hebt enzovoort, dit en dat, vandaag de dag. Ja, dat is niet het christenleven. Het christenleven is op Christus gericht, is op God gericht, op zijn koninkrijk gericht, de toekomst gericht. En dat je daar ook een schakel in mag zijn. En dat je door je licht mag schijnen in deze duistere wereld. Nee, dat is niet zo eenvoudig. Dat wordt er niet makkelijker op in ons land, in Nederland 2026. Maar wandel al zo in hem, dichtbij blijven. Als je wandelt met iemand, je hebt een vriend. Of vriendin, maar in ieder geval je vriend. En je gaat, zullen we gaan wandelen? Je vriend en vriendin. Zullen we naar eentje wandelen? Nou, hoe doe je dat? Hoe doe je dat, wandelen met? Nou, dan loopt de een 15 meter voorop en de ander achteraan, na 15 meter achterop loopt de ander. Is dat wandelen met elkaar? Nee, dat noem je geen wandelen met elkaar. Als je met zo'n afstand dus, maar je blijft dicht bij elkaar. Dat is wandelen. Nou, dat is ook het wandelen wat hier bedoeld wordt. Wandelen in hem, dichtbij. Dicht bij wie? Dicht bij God, dicht bij Christus. Wandelt al zo in hem en met hem. Want anders red je het niet in die wereld van Kolossen, wil zeggen. Dat wil Paulus als het ware zeggen. En met al die uitdagingen, met al die vreemde elementen. En hier lopen Grieken en daar Romeinen, de cultus van de keizer. En daar zijn Egypten en Frigie. Ik weet allemaal niet, uit Azië. Allerlei mix. Een grote mengeling van allerlei ideeën en voorstellingen en levenskunsten en dergelijke. Dat red je niet. En je redt het ook niet met allerlei regeltjes. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dit mag je niet aanraken, dat mag je niet eten. Dat is, ja, wat is dat voor verbod hierop, verbod daarop, op omgang. Nee, dat is niet het leven. Dat is dat wettische leven. Dat is ook niet best. Het is alleen maar dat wettische, wat regeltjes. Dat is niet onbelangrijk. Maar als dat alleen maar het enige is wat je dan hebt. Is dat het enige is wat je kan bedenken in het christenleven. Nee, dat leven uit hem. Op de evangelische wandel. Met hem. In hem. Dicht bij hem. Niet in eigen kracht. Nee, dan red je het niet. Maar wandel al zo in hem. Wandelen dat u met elkaar en je blijft dicht bij elkaar. En wandelen doe je op een weg. Op wel, en dan komt de vraag. Want dan gaan we naar het einde van de preek toe. En dan komt de vraag. Op welke weg wandelen wij? Wandelt u? Wandel jij? Wandelen jullie? Wandel ik? Welke weg wandel ik? Welke weg bewandel ik? Is dat de weg? Er zijn twee wegen. De brede weg, zegt Christus, die naar het eeuwige verderf leidt. Verschrikkelijk. Dat is niet meer, die brede. Veel mensen wandelen, de meerderheid wandelt daarop. Maar die smalle weg. En die wordt als het ware, zeker in de tijden waarin we leven, wordt als het ware steeds smaller. Met andere woorden, ja, destijds zit het, alles is op zijn retour. Ja, je hoopt nog eens een keer op een opwekking natuurlijk. Maar ja, als ik het zo, ontwikkelingen bekijk, ja, hier en daar zijn er meer mensen die gedoopt worden in de katholieke kerk. Ik weet het, maar ja, de smalle weg. De smalle weg. Welke weg wandel ik? Welke weg bewandel ik? De weg met Christus. Ga niet zonder hem. Wandel alzo in hem. En indien je dan met Christus bent opgewekt, als je met Christus leeft, met hem opgewekt, zoals Paulus dat ook noemt. Zo zoek de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. De hemelse dingen bedenken. Ben je daarmee klaar dan? Als je dat eenmaal, je hebt Jezus aangenomen en dan ben je... Nou, vers 7 zegt, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde. Geworteld en opgebouwd in hem. Geworteld, dat is het beeld van een boom, van een plant die geworteld is, die diepe wortels heeft. En als het goed is, gaan die wortels ook dieper in je leven. Daar ben je ook nooit mee klaar. Een plant die gezond is, die wortels die gaan de grond in. En zo moet het ook zijn in het christenleven, geworteld in hem. In het woord, in de belijdenis, in de geschriften van onze vaderen. Daar is je daar, en dat wens ik ook jullie toe. Dat je daarin geworteld mag worden, mag zijn. En zo opgebouwd, bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijt door Epaphras. Deze mensen hebben bij Epaphras op de belijdeniscategorisatie gezeten. Of ja, ik zeg dat zomaar. Het kan ook bij een ouderling. Jullie hebben ook eerst onderwijs van ouderlingen gehad. En ik heb een jaartje belijdeniscategorisatie gegeven. Gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde in hetzelfde met dank zeg ik. Daar ben je nooit klaar mee. Daar ben je nooit klaar mee. In het geworteld worden. In het opgebouwd worden. In hem. Totdat je daar mag zijn. En dan zijn Gods kinderen zijn klaar voor de hemel. Als ze helemaal geworteld en opgebouwd mogen zijn. Dan zei dominee Elsuit vroeger wel eens. Dan is de Heer klaar met zijn kinderen. En dan mogen ze de eeuwige heerlijkheid binnen gaat. Dat is het einde van die weg met Christus. Wandelt al zo in hem. Dat is het einde van de levenswandel. Dat is het einde van de loopbaan. Zoals Paulus ook zegt. Dan heb je de finish. Als ik nog even een populair woord mag gebruiken. Dan heb je de finish gehaald. Aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Zegt Paulus. Met wat oudere woorden. Aanschouw de uitkomst van je wandel. Dat is het einde van je wandel. En dan mag je eeuwig bij hem zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en bij u. Al mijn liefde waardig schat. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Amen. Eindigen we nog met dank. Gebed. Heren, we mogen u dank zeggen voor deze dienst waar een tiental jonge mensen zich verbonden hebben aan u en aan uw dienst. Tot blijdschap van gemeente en van kerkraad, tot blijdschap van familie. En zoals we hier vanmorgen bijeen waren, dan worden de namen geschreven in de registers van de kerk. Waar, heren, de grootste wonder zal zijn dat onze namen ook geschreven zijn in het boek des levens. Wilt u zo het woord nog zegenen wat we hebben overdacht. Wilt u met ons zijn voor het verdere ook van deze dag. En ook deze middag als er een doopdienst zal zijn. Wil ook dan in ons midden zijn. Bewaar ons als we van hier gaan. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we Psalm 150 en daarvan het derde vers. Looft God naar zijn hoog bevel. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 150. des Heren gaat daarna heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.